als je theoloog wil worden, dan heb je kennis over God. Maar ik bedoel vanmorgen kennis van God. We leven in een tijd die behoorlijk heftig is. Ik ben erg bezig met het boek Daniël. En Daniël heeft in zijn hart besloten de Heer te volgen. En daarmee komt hij in de situaties terecht waarin wij ook wel eens terecht kunnen en zullen komen. Maar doordat hij dat standvastig deed, gebeurde er iets in zijn leven, waardoor hij ook verstand kreeg. Dat staat er ook, hè? En daarom wil ik dat eerst met u een stukje daaruit lezen, uit Daniël hoofdstuk 1. Daniël hoofdstuk 1. Ik doe dat nu bewust uit de Statenvertaling. Maar in Daniël 1. En als u ook nog even Psalm 111 vers 10 daarbij wil vasthouden, dan begrijpt u straks waar het vanmorgen deels over zal gaan. Daniël. U weet dat Daniël is meegevoerd het begin van de ballingschap naar Babel. En Daniël ging vooral, en het waren jongelingen, en dan staat er in vers 8 van Daniël 1, Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van het eten van de koning en nog met wijn van zijn drinken. Daarom verzocht hij aan de overste van de kameling dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste van de kamerlingen. Want de overste van de kamerlingen zeiden tot Daniël, ik vrees mijn heer, de koning, die uw lieder spijs en uw lieder drank verordend heeft. Hij heeft het me geboden, want waarom zou hij uw lieder aangezicht droevig zien dan van de jongelingen die in de gelijkheid met u zijn? Als zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zeide Daniël tot Melzar, die de overste van de kamerling gesteld had over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria, beproef toch uw knechten ten 10 dagen lang. En men geve ons van de gezaaide eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaante en de gedaante van deze jongelingen en de stukken van het spijs van de koning. En doe mij uw knechten naar dat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak, hij beproefde ze 10 dagen, en ten einde nu van die 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren, en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van het spijs van de koning aten. Toen geschiedde het dat Melzar de stukken hunner spijs wegnam, mitsgades de wijn hunner drank, en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand. In alle boeken wijsheid, maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. En dan wil ik u meenemen naar Psalm 111. Psalm 111. En dan het 10e vers. U kent de bekende versen wel als je in Spreuken leest, de vreze des Heren is het beginsel van wijsheid. Ja. De psalmen zeggen dat ook. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Allen die ze doen, hebben wat? Goed verstand. Wijsheid en verstand worden dus in het verlengde van elkaar gelegd. Daarom vond ik het ook zo mooi dat zij een keuze maakten voor hun leven. En dat is heel belangrijk. We leven in een tijd, politiek gezien, ik denk dat u ook het nieuws bekijkt. En dat wij ook vorige keer en vorige week gezien hebben dat de twee leiders van Korea Noord, Korea Zuid elkaar hebben ontmoet. En dat ze de handen schudden met elkaar. En de man uit Noord-Korea die heeft duidelijk aangegeven, we praten natuurlijk niet over de mensen die in de gevangenis zitten. Dat is geen gesprek van onderwerp, geen onderwerp van ons gesprek. Dat doen we dus niet. En ik dacht op dat moment, het zal toch straks niet waar wezen dat die de vredesprijs krijgen. Zoals eens Begin en Palestijn, Arafat dat kregen. De vredesprijs. En toen zat ik na te denken en toen dacht ik, ach, Daniël zat in een 70-jarige ballingschap. Hij zag om zich heen en hij werd als vijand meegevoerd in gevangenschap. En hij had zo'n relatie met God. Hij nam in zijn hart voor dingen te doen. En in die relatie was hij veel aan het bidden. En op een gegeven moment zag hij en las hij, die ballingschap duurt 70 jaar. En dan zal ik er kentering in brengen. En hij bracht het voor de Heere God neer in Daniël 11. En omdat u Daniël 1 had, zou ik u toch willen verzoeken om even naar Daniël 11 te gaan. Want God laat iets zien wat in het verre, je zou zeggen in de verre tijd zal gebeuren. In Daniël hoofdstuk 11. En u moet dat nou eens, wat u ziet in Noord-Korea, Zuid-Korea, en u mag er China in noemen, u mag er Kenia in noemen, u mag er vele vorsten, mag u erin benoemen. Kijk om u heen, in de tijd. En dan zegt God tegen Daniël, daarna zal er een verachte in zijn staat staan, de welke men de koninklijke waardigheid niet zal geven. Hij krijgt dus koninklijke waardigheid, maar hij is het niet. Doch hij zal het in stilheid komen, een koninkrijk dat hij door vleierijen zal bemachtigen. Oh, zo excuseert hij me, 21. Dat hij dus door vleierijen dat leiderschap zal proberen te bemachtigen. En God legt dat uit aan deze Daniël. En dan staat er in vers 31, er zullen armen uit hem ontstaan, dat is dus die ene leider, waarvan ik denk dat dat de antichrist is, die gaat komen, als wij al bij de Heer zijn. Maar wat staat er dan? En zij zullen het heiligdom, welk heiligdom? Van Jeruzalem, dat er dus dan is, ontheiligen. Wat? Hij zal zich daar als een god aan laten aanbidden, in zijn vleierijen. En dan staat er, en de sterkte, en zij zullen het gedurig offer wegnemen, en een verwoestende gruwel stellen. En dan staat het, en die goddelooselijk handelen tegen het verbond, zal hij doen huigelen door vleierijen. Maar het volk die hun God kennen, die zullen ze grijpen. Dat zullen ze doen. Vindt u het vreemd dat in Noord-Korea vele christenen gevangen zijn genomen? Vindt u het straks vreemd als dat hier staat, vele joden gepakt en gevangen worden genomen? En er zullen mensen zijn die keuzes maken, zoals deze Daniël een keuze heeft gemaakt. Een keuze met zijn hart om de Heer te dienen en te volgen. In de politiek die we nu meemaken, zien we dat mensen keuzes moeten maken. Ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik heb in bepaalde zenders een hekel om voor al die reclames die er tussendoor komen. Ik kijk dus ook geen televisie meer, want ik word er bijna niet goed van. Wat proberen die reclames te doen? Heeft u zich daar wel eens een, wat probeert die reclame nou te doen? Om uw verlangens te bevredigen. Toch? Ja toch? is het bijna Sinterklaas, dan krijg je allerlei speelgoed. Ja toch? En de uiterlijke mens. Allerlei zalfjes om al de kreukeltjes die we hebben langzamerhand weer op te vullen. Schoonheidsidealen. Het moet onze verlangens, onze belangen bevredigen. En daarin maken u en ik keuzes. En daarom was de eerste punt waar ik lang over nagedacht heb, Henri. Ik heet dus Henri voor degenen die dat niet weten. Welke verlangens heb ik in deze tijd? Dat zette me behoorlijk aan het denken. Welke verlangens heb ik en u? Wat zoekt God? Dat is waar ik mee bezig was. En toen kwam daar een zin die ik eens opgeschreven heb, omdat het me ongelooflijk raakte. De man die het schreef zei, en ik sprak tot mezelf, Henri, God zal nooit groter in jouw gedachten en hart zijn dan dat jij denkt. En toen zei hij, nou moet je eens gaan kijken hoe geloof gaat werken. Want hoe groter het geloof in die almachtige God, des te rijker, des te wijzer, des te meer gaat hij groter worden. En dat gebeurde in het leven van Daniël. Dat wil ik eigenlijk als beginfase van, ja, het volk dat zijn God kent. En zo heb ik dat ook doorgegeven voor de liederen. En als u goed de liederen eigen hebt gemaakt die hier werden gezongen, waar ik ontzettend blij mee was, omdat de tekst eigenlijk aangeeft, dat is het verlangen dat God heeft, dat God zoekt, omdat hij gemeenschap wil hebben met u en mij. Een relatie wil opbrengen. Niet kennis over hem, maar kennis van hem. In die persoonlijke band die hij zo graag wil. Dat is waar uiteindelijk ook Paulus zo mee bezig is. Hij zegt in Efeze 1 vers 17 een gebed dat God u een openbaring geeft in het kennen van hem. Hem leren kennen. Wat zijn uw en mijn verlangens? Paulus wilde één ding doen. Te weten Jezus Christus. Te kennen Jezus Christus. En die gekruisigd. Wat heeft hij daardoor gemaakt? In zijn relatie met God. Terwijl hij God was. Wat ging er door hem heen? We hebben een boek gekocht over Christa Rozier. En Christa Rozier was vroeger een omroepster van de evangelische omroep. En ze heeft, ze had een hobby, zeg maar rustig, dat ze fantastisch kon schilderen. En dat boek ging over haar schilderijen. En zij schilderde bepaalde dingen. Een leven dat geleefd wordt, geeft vaak dieptepunten. Het is soms moeilijk te proberen te leven in een moeilijke tijd. En Christa schrijft op het moment dat het slecht gaat met haar zoontje van 9 jaar. Ik geloof dat hij 9 was. En zij schrijft in dat boek, bij bepaalde schilderijen laat zij iemand blakend van gezondheid en met een aantal levenslustige kinderen om zich heen tegen me. Denk eraan, blijven lachen hoor, blijven zingen, God blijven groot maken, om daarna de genadeslag te geven met de meest misbruikte dooddoener aller tijden. Je moet maar denken, elk huisje heeft zijn kruisje. Je kind ligt op sterven. En zij heeft te horen gekregen dat ze kanker heeft. Ongeneeslijk. Ik wilde haar fijntjes aan herinneren dat er een aantal van die kruisjes op ons huisje stonden, zegt ze dan. Maar bedacht me gelukkig op tijd. Ze schrijft even later en ik lees dat voor omdat het gewoon, het moet gaan zinken. Er zijn mensen die denken het is het vrederijk nu. Ik zou bijna zeggen tegen deze mensen, als je denkt dat het het duizendjarig vrederijk is, wil ik je even meenemen naar Artis en bij de dierentuin. Inderdaad, bij de leeuwen zetten. Ik vraag me dat echt af. Hoe is het mogelijk? Je kunt je afvragen of wij christenen van deze tijd leven in het rijke, vrije Westen nog wel wat hebben met Bijbelse uitspraken als hij moet meer en ik moet minder worden, schrijft zij. Is dat nog wel actueel? Of was er meer iets voor de eerste christenen en misschien christenen in de derde wereld, maar toch niet voor ons? Horen wij in deze tijd niet liever predikers die ons willen laten geloven dat als we maar groot en positief denken, alle deuren voor ons opengaan en als wij als kinderen van God in dat koninkrijk een succesvolle carrière tegemoet kunnen zien, dat het Gods doel is om ons gelukkig te maken? De Heer Jezus riep uiteindelijk aan het kruis, het is volbracht. En kun je dan zeggen, zegt zij, hè? Dat er na zijn lijden en sterven eindelijk een soort hemel op aarde aanbreekt? Kunnen we een rustig leven gaan leiden omdat Jezus het voor ons heeft volbracht? Mogen we nu de overvloed proeven? Veel christenen denken dat. Als je maar genoeg geloof hebt, hoef je volgens hen niet meer ziek te zijn of te lijden omdat Jezus dat al gedragen heeft op het kruis. Een paar jaar geleden werd ik opgebeld door een man. Onze zoon was inmiddels overleden. Ik had een interview verteld hoe de Heere God ons dwars door dat dal van de diepe duisternis had heen geleid. Niet eromheen, maar er dwars doorheen. En hoe je in dat dal van genade kracht ontvangt om door te gaan. En dat was hem in het verkeerde keelgat geschoten. Hij was ontzettend boos. Omdat hij vond dat wij een zwakke God toonden. Je kind is overleden. Jij hebt nog maar 4-5 maanden te leven. En er komt zo'n brief. En wat gaat hij? Ik lees dit om te zeggen, hoe ga ik hier nou mee om als ik God ken? Kennen wij God? Als we in die situaties staan en zijn, hoe gaan we daar dan mee om? Hoe ging de Heer Jezus Christus om met zijn lijden en sterven, het spugen, het belachelijk maken aan het kruis? Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Vandaar, het was hem in het verkeerde keelgat geschoten. En dan zegt hij ook, omdat hij vond dat wij een zwakke God toonden. Een God die machteloos toekeek, terwijl zijn kinderen verdriet en pijn hadden. We namen genoegen met lijden, terwijl wij hem helemaal niet hoefden te lijden. Christenstriemen waren ons genezing geworden. En daarom hoefde een christen niet meer ziek te zijn, als we maar genoeg geloof hadden. Hij riep, ik wil een God waar ik trots op kan zijn, die wonderen en tekenen doet. Even heftig aangezet. Zo stond het. Ik verbaas me elke keer weer, zegt ze dan, als ik zulke uitspraken van christenen hoor. Deze mening is niet vol te houden. De realiteit is dat de meeste christenen in deze wereld te maken krijgen met lijden. Maar dat niet alleen, ook op grond van Gods woord kun je het niet volhouden. Als je alleen al kijkt naar het leven van de christenen in het Nieuwe Testament, wordt dat duidelijk. Ook naar het lijden van en sterven en opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus is de wereld niet veranderd. Nog steeds hebben volgelingen van de Heer Jezus lijden te verduren. Het sprak mij aan, omdat je teleurstelling en pijn er zeker toe doen, dan word je beproefd. En sommigen zeggen, stakkers, wat worden ze beproefd? Ik hoor het ze zeggen. Maar Paulus zegt op een gegeven moment dat hij acht die dingen voor vuilnis en drek te zijn. Opdat hij meer mag groeien naar de Heer Jezus Christus. Opdat ik hem mag kennen. Vandaar was dat het begin. En nu wil ik een stukje lezen uit Jeremia. En dat is Jeremia 9, vers 23 en 24. Jeremia 9, vers 23 en 24. Dit is een inleiding, ik weet het, ik was me gedurig beseft van het feit dat ik hiermee bezig was. Hoe moet ik dat laten dalen? We zitten in een periode waar onze broeders en zusters, we hebben het vanmorgen ook weer gehoord, vervolgd worden. Er zitten in een land, hier ver vandaan, 1 miljoen mensen uit 1 provincie in een opvoedingskamp om mensen van hun geloof af te halen en ze klaar te maken voor de leer van de partij. Er worden mannen en vrouwen uit elkaar gerukt en kinderen die meegenomen worden en die geen onderwijs meer mogen krijgen over de Heer Jezus Christus. En daarom moeten ze heropgevoed worden. We beseffen die dingen niet. Er wordt haat gepredikt. Er is vrede wordt er gepredikt. Maar dwars door dat alles heen mogen wij, en ik hoop dat we dat zullen gaan beseffen, des te meer voor hen gaan en zullen bidden. We hebben het zo goed hier. De verleidingen die op ons afkomen, we gaan er soms op in. Wat is mijn verlangen? In een tijd waarin het niet makkelijk zal worden. Ook in Nederland niet. We denken dat we het buiten de deur zullen houden. Maar de vijandigheid zal toenemen. Denk aan Daniel. Dat hij meegesleurd is. En dat omdat hij inderdaad van koninklijke huizen was. Dat hij inderdaad een opvoeding genoot, maar hij moest zijn gedachten vullen met de belangen, mag ik het even zo zeggen, van de partij. Van Nebukadnezar. En als er alleen maar gebogen mocht worden, dan mocht het alleen maar voor hem. Ziet u Noord-Korea? Ziet u andere landen waar mensen verheerlijk moeten worden? Zo niet, ga je de gevangenis in. Dat is geen vrijheid. En Daniël leest het woord. Hij leest Jeremia. Hij leest het. En hij zal ongetwijfeld een aantal dingen, en daarom lees ik dit bewust in vers 23 en 24 uit Jeremia 9. Zo zegt de Heer: laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Dan gaat vers 24. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent. Dat ik de Heer ben die goede tierenheid bewijst. Recht, gerechtigheid op de aarde doe. Want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heer. Maar Heere God, u blijkt toch hieruit niet de baas te zijn. Nee, dat klopt. Hij is wel de baas. Alleen er is er eentje. Dat is Satan. En die probeert mensen te verleiden in het maken van verkeerde keuzes. Hij heeft die mens een vrije wil gegeven. U en ik, wij hebben een vrije wil om keuzes te maken. Nog. En de Heere zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek zijn gerechtigheid. En al het andere wat je nodig hebt, krijg je bovendien. Het is keuzes maken. En we zien in de tijd waarin we leven dat we uiteindelijk ook voor een soort fait accompli gesteld worden om te zeggen, voor wie sta je nou eigenlijk? Heb je meegelopen omdat het je goed uitkomt of heb je een beslissing in je hart genomen waar het werkelijk om gaat? Daarom die koppeling met Daniël, die in zijn hart heeft voorgenomen hem te kiezen. Hem te gehoorzamen. Hem de eer en de almacht te geven. En toen daar een paar mensen waren die jaloers op hem werden, u kunt het in Daniël lezen, toen hebben ze iets proberen te vinden waardoor deze man aangeklaagd kon worden. Dat lukte natuurlijk niet. U kunt het lezen, Daniël. En dan zie je dat deze mensen op een gegeven moment naar de vorst gingen en zeggen, alleen u wat u zegt en elk verzoek wat ze hebben moeten ze aan u brengen. En Darius, de vorst van de Perzen, trapte erin. En dan werd er een wet van Mede en Perzen, die kon je niet meer terugtrekken, werd er uitgegaan in Daniël. En wat staat daar dan? Dan ging zo iemand naar de leeuwenkuil. En toen hadden de mensen die jaloezie op waren, de politiek, had hem te pakken. En ze zagen hem bieden, 3 keer per dag, richting Jeruzalem. Zijn ogen gericht op wie hij groot achtte, verheerlijkte. En dan kan het geloof nooit te veel verwachten. Dan gaat God zijn weg. En hij wordt bij de leeuwen geworpen. En Darius die probeert onder die wet uit te komen, maar dat lukt hem niet. En dan zegt hij, ik geef u over aan die God van u. En dan wordt, hij kan niet slapen. Dit is een man, die vorst, die zo bijzonder is. God gaat die vorst gebruiken. En de volgende morgen, als de tijd voorbij is, en dan zegt hij, Daniël, ben je er nog? En hij was er. En toch heeft deze Darius een vrije wil. En dan gooit hij dus die politiekelingen, die politici, die gooit hij met hun vrouw en kinderen, dat is zijn beslissing, hè? Erin, want de Heere God, als hij dat woord nou gekend had, had de Heere God gezegd, je moet een kind noodstraffen om de zonde van de vader. Mensen zijn hard. Er gebeuren dingen dat je denkt, hoe is het mogelijk? God geeft de mens over in een verwoestend denken. Met vleierijen. Ellen, ik had het gisteren over een aantal. Ik zeg, dat is het onderdeel. Ik zeg, en ze hebben de liederen uitgezocht. En ik zeg, ik zit dat ene lied te zoeken. En ik, ik ben daarmee. En toen hebben we het opgezocht. El heeft het ook opgezocht. En dat was opwekking 520. En ik weet niet of jullie het even kunnen laten zien. Opwekking 520. Ik zeg, dat lied zocht ik. En toen zei El, dat is mijn vrouw, voor degenen die dat niet weten. Dat is het lied wat je dochter opgegeven heeft bij haar doop. En ze was 18. Heer, wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij u kennen in vreugde en laat mijn gedachten op u zijn gericht, wakend of slapend, maar vervuld van uw licht. Mag het tweede couplet. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in u blijf en u in mij, Heer. U als mijn vader en ik als uw kind, dat in uw armen geborgenheid vindt. Dit was de inleiding. Amen. Kunnen we het zingen? Zou dat kunnen? Graag. En dan geef ik het graag al, of dan heb je nog een lied, hè, daarna. Geloof ik, hè? Ja, nou. U wil ik kennen, hè? Nee, dat hebben we een verkondiging. Avondmaal. Oh, dat is een verzoek. Oh, dat is het verzoeknummer gewoon. Oké, oké. Dat gaan we samen met elkaar zingen. Want het is eigenlijk de intentie die ik wilde overbrengen. In een almachtig groot God. Waarin zoveel dingen gebeuren. En dat ik zeg, ja, maar dat kan ik niet. Ik heb geen zeggenschap over die man daar in Noord-Korea. Maar ik kan er wel voor bidden. En ik kan wel bidden voor mijn broeders en zusters die in vervolging zijn. En ik kan wel bidden voor de kinderen die het moeten meemaken met de oorlogsslachtoffers en wat er in dat hersenpannetje allemaal plaatsvindt. Daar kan ik wel voor bidden. En dan ga ik hem leren kennen. En dan zal de Heere zich openbaren wie hij werkelijk wil zijn, ook in uw en mijn leven. Ik had amen gezegd, dus oké. Okay. Graag over aan Aad voor het avondmaal.
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Mijn vader, en ik als uw kind.